VD. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Goedemorgen. Voor afgelopen woensdagavond stond het programma nog aangekondigd. Nazi War Diggers. Op de zender National Geographic. Een archeologische zoektocht naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in Oost-Europa. Maar wie die avond om 10 uur de tv aanzette, kreeg iets heel anders te zien. Namelijk de herhaling van een aflevering van de serie Nazi Underworld. Waarin het dit keer ging over de zoektocht naar door de Duitsers verborgen goudschatten. Heel sensationeel gebracht allemaal. Maar de zender heeft nu dus het uitzenden van een nieuwe sensationele serie Nazi War Diggers uitgesteld. Na boze reacties uit de archeologische wereld. Vooral uit Engeland, maar ook vanuit Nederland. Voor ons aanleiding om het eens te gaan hebben over die archeologie van de Tweede Wereldoorlog. En dat doen we met Ivar Schuten, een van de archeologen die protest aantekende tegen dit programma.
Ja, en daarna, na de column van Nelleke Noordervliet, hier weer aanwezig gelukkig, gaan we met Mark Jansen, Oekraïne kennen, Oost-Europa kennen, Rusland kennen en wat al niet meer, praten over ja, waar komen al die Russen in die voormalige Sovjet-republieken nu eigenlijk van aan? En moeten we bang zijn dat ze allemaal uit de kast komen? Moeten we daar bang voor zijn of juist niet? Wat is daar de geschiedenis van? Daar gaan we met Mark Jansen over praten. Maar even iets heel anders. We gaan straks het laatste uur luisteren naar Jesus Christ Superstar. We hadden net even een kleine discussie hier aan tafel wat we daarvan vonden destijds. Mark, was jij fan?
Nee, het is tot mij überhaupt niet eens doorgedrongen. En als ik er nu iets van hoor, dan verkies ik toch de Matthäus-passion.
Nelleke?
Ja. Het was, na her kwam Jesus Christ Superstar. Het leek eigenlijk een beetje op elkaar. En dat vond ik fantastisch.
En Ivar, heb jij het? Jij bent misschien van een generatie die net iets te jong is?
Of? Dat zou zomaar kunnen, ja, want ik heb dit totaal gemist.
Totaal gemist, nou.
Ja, goed. Nou, daarbij lopen we dus al een beetje vooruit op het tweede uur. Want we beëindigen dat tweede uur in het spoor terug met de geschiedenis van Jezus als filmster. En daarin speelt die film Jesus Christ Superstar wel een centrale rol. En ook in het tweede uur nog bespreken we het boek De Eerstgevallene van Theo Toubos over de allereerste militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dat allemaal later, maar we gaan eerst luisteren naar een fragment uit het nieuws van eerder deze week.
De zeehondencrash in Pieterburen gaat met onmiddellijke ingang verder zonder oprichtster Leni het Hart. De Raad van Toezicht kan volgens voorzitter Henk Bleker niet ingaan op de eis van het Hart tot een schadevergoeding van 100.000 euro en doorbetaling van 50.000 euro loon. Het Hart is het niet eens met de manier waarop de zeehonden tegenwoordig in Pieterburen worden behandeld. Oud-staatssecretaris Bleker betreurt het dat de onderhandelingen over het ontslag zijn mislukt. Leni het Hart noemt het verhaal van Bleker schandelijk.
Tja, het Radio 1-journaal was dat. Leni het Hart stuurt haar advocaten af op haar eigen zeehondencrash. Een bitter einde aan een carrière van ruim 40 jaar. Het Hart zelf zette in de jaren 70 de zeehond op de kaart en wist al snel Nederland en de Nederlandse politiek achter zich te scharen. Maar Leni het Hart kwam onder vuur te liggen. En haar permanente vertrek nu en de eis van 1,5 ton volgen na maanden en maanden van conflict over een nieuw beleid in Pieterburen. En voor ons is dat reden om eens terug te kijken op die ruim 40 jaar zeehondenzorg daar in Noord-Groningen. En dat doen we met oud-dierenverzorging, hoofddierenverzorging van de concurrerende zeehondenopvang Ecomare op Texel, Henk Brugge, die we nu aan de lijn hebben. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja. Even die actualiteit, dat nieuwe beleid waar nu al die ruzie om is, wat houdt dat precies in?
Nou ja, het nieuwe beleid houdt vooral in dat je met veel aandacht naar die zeehond kijkt, maar met minder medicijnen en dus een vrij korte verblijfsduur in je opvang. Dus niet, laat maar zeggen, als een baby behandelen, maar toch meer kijken naar het dier, dus op een nuchtere wijze, zodat je tijd in je opvang korter is, omdat je in deze tijd ontzettend veel zeehonden binnenkrijgt. Het gaat heel goed met die zeehonden. Dus het is niet meer de jaren 70 van een paar zeehonden per jaar, maar het is honderden zeehonden per jaar.
Ja, mensen worden tegenwoordig uit het ziekenhuis ook sneller naar huis gestuurd. Dat moet met de zeehondjes ook maar.
Als het kan, moet je dat zo wel benaderen. Ja, je moet het inderdaad toch praktisch in blijven. Want anders ga je gewoon failliet aan je eigen succes. En dat is natuurlijk hier duidelijk een voorbeeld van. Dat je door het opvangen van zeehonden doel bereikt. Maar nu hebben we echt te maken met 10.000 zeehonden in de Nederlandse Waddenzee.
Ja, goed. We hebben nu gewoon eigenlijk een overschot aan zeehonden. Maar toen Leni het Hart in 1971 begon met het opvangen van zeehonden, toen stond het er heel anders voor met die zeehonden.
Ja, absoluut. Het was een bedreigde diersoort. En hier rond Texel zwommen er nog maar 30. Ik ben in 1975 begonnen met het werken op wat nu Ecomare heet. En de familie De Haan, dat zijn de grondleggers van die opvang van de zeehond in Nederland. En het was echt een rampzalig, zo weinig waren er nog.
Maar er is dus een familie De Haan die al hiermee bezig was, voordat Leni het Hart ermee bezig was. Even voor de duidelijkheid.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Goed. Nou, maar die familie De Haan is toch een beetje in de vergetelheid geraakt, ten onrechte misschien. Maar
nou ja, het is zo gelopen.
Ja, maar wij willen het nu even over Pieter Buren hebben. Toen Leni het Hart daar in 1971 begon, nu is het daar een heel groot circus. Ik ben daar wel eens geweest. Het is een soort dierentuin. Er komen heel veel dagjes mensen. Je kan er appeltaart met slagroom en koffie krijgen. Hoe was dat helemaal in het begin in 1971? Hoe is dat begonnen?
Hoe dat begonnen is in Pieter Buren, daar heb ik geen idee van. Ik weet dat zij het heeft overgenomen van de toenmalige onderwijzer die daar zeehondjes opving. En ik kan alleen maar spreken natuurlijk over hoe we het op Texel hebben gedaan.
Ja.
En het is pionieren geweest, maar voortgaan op het succes op die prachtige dieren is dat natuurlijk een enorme oogopener geworden om die Waddenzee schoon te krijgen. Ja, en dat is gewoon gelukt. Het dier is gebruikt als een voorbeeldfunctie. En ja, wat is er mooier dan deze mascotte? En het punt is natuurlijk dat je op tijd moet zeggen, we hebben het doel bereikt, we gaan ervan genieten. En daar ligt een beetje het probleem. Mevrouw het Hart moet natuurlijk gaan leren genieten dat haar succes heeft geresulteerd in zoveel zeehonden in de Waddenzee.
Ja, ja, want u bent wel vooruitdrukkelijk dat u zegt, Leni het Hart is niet begonnen en ik kan eigenlijk alleen maar over Ecomare praten. Maar desondanks is het wel zo dat Leni het Hart de zorg voor die zeehond als emotioneel zorg van heel Nederland, zoals dat heet, misschien toch wel vooral op de kaart heeft gezet. Hè? Maar die verdiensten heeft ze wel in uw ogen?
Ja, ja, zeker. Dat is er maximaal voor gegaan. En dat heeft ze heel goed uitgebuit en heel goed gedaan.
Dat klinkt alweer wat onaardiger, uitgebuit. Dat heeft ze heel goed gedaan,
nou,
bedoelt u?
Ja, ja, in de jaren 70-80 wel. Maar in 1988 begon de zeehondenstand al toe te nemen. En dan moet je op het juiste moment wel gaan zeggen dat het goed gaat met de zeehond. En als je dat niet uit je mond krijgt en elke keer maar blijft zeggen dat het slecht gaat, ja, dan loop je vanzelf in je eigen valkuil.
In je eigen mes. Maar ik wil toch nog heel even met u goed vinden stilstaan bij de verdiensten van Leni. En dan kunnen we daarna wel over haar tekort gaan praten, want dat is des mensen eigen dat een mooie carrière vaak treurig eindigt. Maar
dat hoeft niet, hoor.
Nee, het hoeft niet, maar het gebeurt natuurlijk wel vaak. Maar hadden wij ook zo van zeehonden gehouden als we Leni het Hart niet gehad hadden als Nederlands volk?
Ja. Ik denk dat het heeft meegewerkt gewoon. Dat is zeker. De overheid heeft op basis daarvan rustgebieden ingesteld. Dus er is van alles gedaan om die Waddenzee schoon te krijgen. Met dank aan het beeldmerk Zeehond.
Ja.
En alleen niet hard dus.
Ja.
Ja, en dat hebben we natuurlijk allemaal aan meegewerkt in het hele Waddengebied. En de Waddenvereniging en Ecomare en natuurlijk alleen niet hard. Maar het heeft vooral ermee te maken dat de overheid toch beslissingen heeft genomen die de goede kant uit zijn gegaan.
Ja, maar het imago van het dier is toch ook veranderd? Wij kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar ik heb wel eens oud-vissers gesproken op Ameland en zo. En die vonden het eigenlijk maar eigenaardig hoe er nu tegen die zeehonden werd aangekeken. Want het was gewoon een dier wat je ving en aan stukken sneed en opat.
Ja, maar we hebben heel erg goed kunnen uitleggen dat ze maar 3 kilo vis per dag eten. En dat is dus niet wat ze vroeger zeiden, dat ze de helft van hun gewicht opaten. En dat besef is gewoon bij iedereen er goed ingekomen. Dat het dus wel een dier is wat vis eet. En kleine visjes, grote visjes, maar het liefst de kleine visjes. En als je het allemaal optelt, dan eten wij als mens de meeste hoeveelheid vis. En niet die paar zeehonden.
Ja.
En dat is natuurlijk het proces geweest.
En het is nu met de zeehonden als zodanig dat het weer de goede kant op gaat. En het werk van Leni is klaar. En nu doen we het op een andere, moderne wijze. En daar bent u van.
Daar zijn we altijd van geweest, om dat gewoon heel duidelijk door te geven. En nu is het inderdaad zo, zeehonden zullen blijven aanspoelen. Die zullen een plek moeten krijgen om even opgevangen te moeten worden. Zoals je overal uitvallers hebt in de natuur. En daar is niks mis mee. En dat moet gewoon heel netjes gebeuren.
Goed, nou, zullen we toch maar samen concluderen dat het heel triest is dat zo'n mooie carrière als die van Leni, dat die nu op zo'n manier moet aflopen?
Ja, dat is zeker zo. Ze had op tijd van moeten gaan genieten en niet zo moeten eindigen.
Goed, Henk Brugge, bedankt.
Oké. Okay.
En dan nu de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Wij gaan daarover dus praten naar aanleiding van het voorlopig uitstellen van de serie Nazi War Diggers door de zender National Geographic. Bij archeologie denk je toch over het algemeen niet aan geschiedenis die zich zo kort geleden heeft afgespeeld, maar eerder aan oudheid of middeleeuwen. Aan opgravingen bijvoorbeeld, waarbij gezocht wordt naar attributen uit de Romeinse tijd, of aan het afgraven van een Friese terp waarbij beerputten worden onderzocht. Dat soort zaken. Maar we hebben nu een archeoloog van die Tweede Wereldoorlog hier aan tafel zitten. Ivar Schutte, u hoorde hem net al heel eventjes. Van archeologisch adviesbureau Raap. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Nog even die serie Nazi War Diggers. Wat is dat precies voor serie? Kan je dat kort uitleggen?
Het is eigenlijk alleen een... Ja, het gaat om sensatie. Het gaat om het plunderen van... plunderen, daar ga ik al. Dat is een waardeoordeel natuurlijk. Er worden aan het oostfront worden graven van Duitse soldaten... worden leeggehaald, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dat is wat het is.
Dat is wat het is, ja. Ik heb nog een heel klein stukje op internet terug kunnen vinden, want National Geographic die heeft na alle commotie alles van het internet wegproberen te krijgen. Op YouTube is nog een heel klein stukje te vinden. En dat ga ik nu laten horen.
The ground is always intense. I was glad Craig was in there, not me.
If you're feeling too much pressure, don't push it. Try and get a little bit more of a dig down.
Okay. Stuck in the mud. Under the hole.
There you are.
So
this is shoulder.
You know what? This is too big. Steep.
So that's his leg?
I think that's his leg.
Here. Oh, what on earth is his leg doing all the way up there?
Yeah. Even wat je hierbij zag, is dus twee mannen in een kuil die aan botten staan te rukken. Er breekt er één af, die houdt hij eerst bij zijn arm. En dan denkt hij, oh nee, is veel te groot voor een arm, en dan bij zijn been. Die man heet Greg Gottlieb is dat. Ik heb begrepen dat dat een handelaar in nazi-spulletjes is.
Dat is inderdaad wat hij is.
Ja.
En wat hij daar doet is een soldaat... eigenlijk uit de grond te rukken. En er is zelfs een scène, dat kun je dan niet meer op YouTube terugzien, waarin hij de helm op een gegeven moment te pakken heeft. En daar zit dan nog een schedel in. En die schudt je er dan maar uit. Want wat moet je er anders mee? En dan heeft hij tenminste die helm.
Ja. Ja, ik heb die Gottlieb heb ik even gegoogeld. En toen kwam ik op zijn Facebookpagina terug. En daar staat hij heel trots met een schedel in zijn hand. Daar heeft hij profielfoto van gemaakt. Dus is dat nou ook archeologie?
Nee, dat kun je op geen enkele manier archeologie noemen.
Nee.
Het is al een tijdje zo dat bij National Geographic Channel... dat er series uitgezonden worden die de archeologische toets van de kritiek eigenlijk niet kunnen doorstaan. En deze serie, bij zijn aankondiging, was eigenlijk een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. En daarom zijn er in Engeland en Nederland en volgens mij ook in de Verenigde Staten een hoop archeologen tegen in protest gekomen.
Nou, je hebt zelf ook geprotesteerd. Heb je een reactie gekregen van National Geographic?
Ja, ik heb inderdaad een reactie gekregen op naam. Maar daarin zit dan ook weer het persbericht geplakt wat National Geographic heeft doen uitgaan. En waarin ze zeggen dat het uitzenden van de serie wordt weer in heroverweging genomen.
Ja. Maar het is toch een educatief kanaal. En National Geographic, ik ken dat blad wel eens. Dat ziet er altijd heel serieus uit.
Ja, ik vond het vroeger een fantastisch blad. Ja. Ik las het altijd graag. Maar National Geographic Society en de National Geographic Channel zijn klaarblijkelijk twee verschillende dingen. En ik durf wel te stellen dat National Geographic Channel daar een beetje losgeraakt is van wat vermoedelijk het oorspronkelijke doel is geweest van de society.
Ja, wij kijken thuis. Mijn zoon kijkt er wel eens naar. Het gaat altijd, en hij maakt ook altijd alleen nog maar de opmerking, het gaat alleen maar over samenzweringen, spanningen en complotten. En ook dus dit soort dingen als het om de naties gaat. Het gaat verder. Het is spanning. Spanning en
het is, het is pure sensatiezucht. En het heeft helemaal niets meer te maken. Je mist eigenlijk elk doel. Waarom doe je dit? Dit is echt alleen maar om dit programma te maken. Het is niet zo dat het gaat om het bergen van nabestaanden. Het is van soldaten. Het is niet zo dat het gaat om het zoeken van nabestaanden van die soldaten.
Ja.
Geen zins.
En even voor de duidelijkheid, het is bij al die programma's zo. Want dat programma wat er nu voor in de plaats werd gedraaid woensdag, daar werd geloof ik voor volgende week aangekondigd dat de aflevering dan gaat over het cocaïnegebruik van Hitler. Dus ik moest er wel erg om lachen. Het is allemaal sensationeel. Dit is dus geen archeologie, dit programma van de Tweede Wereldoorlog. Het is eerder een soort schatgraverij. Waar jij je mee bezighoudt, want daar willen we het nu toch ook over gaan hebben, is wel degelijk archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Je hebt onder meer in Amersfoort en Westerbork in Nederland, maar ook in voormalige kampen, Sobibor en Treblinka, ben je met onderzoek bezig geweest. Ja. Echte archeologie van de Tweede Wereldoorlog, hoe ziet die er dan uit? Dat is dus geen schatgraven, maar wat doe je dan wel?
Het is registreren en documenteren. En het uiteindelijke doel van dat archeologisch onderzoek is uiteindelijk kennisvermeerdering.
Ja, maar we weten al zoveel over de Tweede Wereldoorlog. Ja, Ik zei al, het is zo kort geleden. Dus wat kan de archeoloog daar nou nog aan toevoegen?
Het is kort geleden, dus er zijn veel historische bronnen. Dus in die zin heeft de archeologie misschien een wat kleinere speelruimte. Heeft een wat minder grote rol daarin. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin blijkt dat die archeologie daarin iets kan toevoegen. Ja, dus we komen wellicht nog over die vernietigingskampen te praten. Daar is dat heel evident. Daarbij is het ook zo dat niet alleen het wetenschappelijk nut, die kennisvermeerdering speelt hier een rol, maar ook monumentenzorg.
Mm-hmm.
Veel van het onderzoek wat ik doe, dat vertrekt toch vanuit juist dat perspectief. Maak even een vergelijking. We hebben 10.000 molens gehad in Nederland. We hebben er 9.000 afgebroken. En toen we er nog 1.000 over hadden, toen zijn we ze opeens als een gek gaan beschermen en restaureren. En zo is het eigenlijk ook een beetje met het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is tot nu toe verontachtzaamd, zou je kunnen zeggen, goed deels.
Ja, maar dat is vaak boven de grond spul. Die barakken in Westerbork bijvoorbeeld, die allemaal weggedaan zijn, waar ze er nu weer een van willen gaan herbouwen. Dat is geen archeologie?
Nee. Nou vind ik het overigens, wat die Tweede Wereldoorlog betreft, zou ik graag iets verder willen denken dan archeologie. En dat niet zo sectoraal benaderen. Ja, we hebben het over cultureel erfgoed.
Ja, want mag je als archeoloog, als je een plank vindt van een barak, dat mag je niet vinden, want dat archeologen graven in de grond. Zo simpel is het toch niet? Ik neem aan dat toch iets ruimer wordt opgevat. Als je naar Westerbork kijkt, bijvoorbeeld.
Puur naar definitie gaat een archeoloog over het bodemarchief. Dus dat wat in de grond zit.
Ja.
In de praktijk, zeker waar het de Tweede Wereldoorlog betreft, omdat je die verbinding hebt met dat boven- en ondergrondse, heel, heel evident. Werkt dat ietsje anders.
Ja, goed. Nou, laten we van die praktijk in Nederland even naar de praktijk in het buitenland gaan. Jij hebt ook aan een tv-programma meegewerkt dat onlangs is uitgezonden op Amerikaanse Channel 5. Een documentaire heel anders van toon, zeg ik er nadrukkelijk bij, dan Nazi War Diggers. Wel ook een beetje aandachttrekkende titel, vind ik. Treblinka, Hitler's Killing Machine. Laten we ook naar een klein stukje daarvan gaan luisteren.
A forensic archaeology team is on the brink of a major discovery.
Oh my god.
The previously unlocated gas chambers at Treblinka. Dutch archaeologist Ivar has just uncovered an orange tile with a Star of David on the base.
Yeah, it was over here.
That is amazing.
Yeah, I have four tiles.
Mm-hmm.
And as you see, the Star of David is on the bottom, side. Which is quite remarkable.
Yeah, absolutely. And there's another.
You see the Star of David on this one also. Mm-hmm.
That's fascinating.
That's quite something.
Treblinka eyewitnesses have identified tiles just like these. Now, for the first time, Caroline and her team have hard evidence confirming the existence of the gas chambers. Could this also be the location?
Ja, je komt hier ook zelf aan het woord.
Ja.
Je had een tegeltje gevonden met een Davidster erop.
Dat klopt. En ook weer niet helemaal. We graven daar een hele kleine proefput op de plek van waar vermoedelijk de gaskamer, volgens ons de gaskamer, heeft gestaan. Liever gezegd één van de gaskamers. En na een 10 centimeter of 10 vond ik een aantal tegels. En daarop zit een productiemerk van een fabriek.
Mm-hmm.
Jewulski I Lange heet die fabriek, zoals we later hebben uitgevonden. En die heeft een logo wat heel erg lijkt op een Davidster. Dus we noemen het Davidster nu even in dit fragment. Ja. Maar we hebben een enorme discussie daar gehad over, ja, waarom is dit nou echt een Davidster of niet? Sowieso, en dat blijkt het dus uiteindelijk niet te zijn.
Ja.
Sowieso is het natuurlijk zo dat dat logo aan de achterkant van een tegel zit. Dus in een gaskamer is het niet zo dat je naar binnen liep en overal Davidsterren zag.
Maar goed, want misschien moeten we voor de duidelijkheid even uitleggen. Treblinka is niet een plek waar nog allerlei bovengrondse gebouwen en dat soort stonden. Want de nazi's hebben dat helemaal proberen te verdonkeren, man. Kan je vertellen
Treblinka
wat
dat precies... en Sobibor en ook Belzec, dat zijn de drie zogenaamde Reinhardtkampen. Die zijn door één groep van nazi's, SS'ers, zijn die eigenlijk in één keer gebouwd. En die hadden maar één doel. Dat was het vernietigen van mensen. En er zijn in totaal in die drie kampen zijn 1,6, 1,7 miljoen... voornamelijk Joden, zijn daar vermoord. Waarvan er, pak een beet, ongeveer 150 het al hebben overleefd. Na ontsnappingen in Treblinka en in Sobibor hebben de nazi's besloten, dat was al in 1943... om deze drie kampen met de grond gelijk te maken en hun sporen uit te wissen. Nou, als je daar naartoe gaat...
Ja, want ze hebben daar ook bos aangeplant toen, hè?
Ja, ze hebben bos aangeplant. En dat is wat er eigenlijk nog staat, datzelfde bos. Dus je gaat er naartoe en je loopt door het bos. Je hebt geen enkel houvast. Ook overlevenden die weten eigenlijk niet waar ze zijn. Want er is niks meer.
Ja. En hoe kunnen jullie dan als archeologen reconstrueren wat waar precies stond en waar dat kamp precies was?
Nou, kijk, alles wat gebouwd wordt, heeft, ook als je het afbreekt, heeft een reflectie in de ondergrond. Dus dat kun je in archeologische zin kun je dat altijd terugvinden. Van een muur zit een fundering in de grond. En als je de fundering eruit haalt, dan zit er nog altijd een funderingssleuf. Dus op die manier kun je door dat bodemarchief te raadplegen, zoals archeologen dat zo mooi zeggen, kun je wel degelijk een kamp in kaart brengen. En dat is eigenlijk wat we in Treblinka en in Sobibor proberen te doen.
Maar is het nou zo dat de archeologie van de Tweede Wereldoorlog vooral het belang ontleent aan het door de Duitsers verdonkere maanden verleden weer opnieuw opgraven of bekijken en in kaart brengen en laten zien hoe het geweest is? Is dat een...
Nou, dat is in Oost-Polen is dat natuurlijk een evident belang, maar dat is niet alleen waar het om gaat. Nee. Nou, we zijn in Nederland met ook heel andersoortig onderzoek bezig, waarbij je... De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk altijd vanuit een historische blik benaderd. En we merken nu dat die archeologie daar soms wel iets aan kan toevoegen als een soort van toegevoegde onderzoeksdiscipline, omdat die bepaalde accenten anders kan leggen of bepaalde dingen duidelijk kan maken waar historische bronnen dat niet kunnen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, heel aardig is denk ik het slagveldarcheologie. Slagvelden, waar echt, neem de Gebberberg, daar heb ik zelf gewerkt. Juist dat deel van de waar het eigenlijk allemaal om gaat, de strijd zelf, dat is een timeframe wat door historische bronnen eigenlijk niet gedekt wordt. Dus je hebt materiaal van voor zo'n slag, je hebt materiaal van na zo'n slag. Maar je hebt eigenlijk geen materiaal, foto's, documenten, kaarten, tekeningen van tijdens die slag. En dat is iets waar je met archeologisch onderzoek wel degelijk iets kan invullen.
Ja, wat heb je daar dan bijvoorbeeld over ontdekt wat nog niet was ingevuld?
Nou, bij de Gebberberg hebben we tot nu toe eigenlijk een aantal pilots gedaan, waarbij we gekeken hebben naar hoe is dat slagverloop geweest. Welke munitieartikelen zijn daarbij gebruikt? En nou, we hebben dat een beetje getoetst aan het historische beeld. Wat er in ieder geval uit blijkt is dat er andere soorten wapens gebruikt zijn dan we wisten. En het blijkt dat door echt systematisch te zoeken naar verspreide munitie en munitieartikelen, dat je zo'n slagverloop dus in kaart kan brengen. Dus op die Gebberberg hebben wat dat betreft, ja, zou je daar nog heel veel meer informatie uit kunnen halen. Want juist die slagvelden, dit soort veldslagen, die kenmerken zich door een enorme chaos.
Maar betekent het ook aanpassing aan het bestaande beeld? Want over de Gebberberg is volgens mij al jaren een discussie gaande. Hebben Nederlanders zich nou juist wel of niet kranig geweerd? Voeg jullie onderzoek daar iets aan toe? Laat dat iets zien wat afwijkt? Wat voor de ene of de andere kant
zover zijn we nog niet op de Gebberberg, maar voor zover zouden we misschien wel kunnen komen. Ja, daar is misschien uiteindelijk wel informatie over naar boven te krijgen.
Want jullie zijn eigenlijk pas heel kort bezig. Die archeologie van de Tweede Wereldoorlog bestaat nog niet zo lang.
Ja, dat is een beetje het punt. Ja. We zijn net begonnen. Dus we zijn wat dat betreft ook nog een beetje zoekende.
6 jaar geleden begonnen, begreep ik.
Ja, 2008 denk ik dat het voor dat we eigenlijk op systematische wijze begonnen zijn met dit soort onderzoek.
Ja.
En dat heeft in korte tijd heeft dat wel een vrij grote vlucht genomen.
En nou begreep ik van je ook dat dit soort onderzoek ook enigszins beperkt wordt. En dat is misschien bij de Grebbeberg niet zo, maar bijvoorbeeld bij Treblinka wel. Door cultuur, door geloofsovertuiging. En dat jullie bijvoorbeeld in Treblinka 1 andere methode van onderzoek toepassen. De Treblinka 2, dat er rabbies en priesters over jullie schouders meekijken. Kan je daar nog iets over, hoe dat precies zit, vertellen?
Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Kijk, in Treblinka kan je niet zomaar gaan graven. Het is na Auschwitz waarschijnlijk het grootste massagraf op aarde. En wat veel mensen niet weten is dat je een Treblinka 1 en een Treblinka 2 hebt. En Treblinka 2 is het vernietigingskamp voor de Joden. En Treblinka 1 was een werkkamp voor eigenlijk voornamelijk Poolse katholieken. Dat ligt een paar kilometer verderop. Daar resteren overigens nog wel funderingen van barakken. Dat kun je echt nog wel bezoeken, zeg maar. Na overleg met de Poolse autoriteiten en de Joodse autoriteiten zijn we erop uitgekomen dat we in Treblinka 1, dus het werkkamp, dat we daar massagraven zouden gaan opzoeken van mensen die nog vermist zijn.
Ja, daar mag je opgraven, zeg maar.
In zoverre dat we door middel van bepaalde type metingen plekken lokaliseren, daar kleine testputten graven om te kijken van, is hier een massagraf? En zo gauw we dat weten, stoppen we direct. Mm-hmm. Dan worden de botten herbegraven. En dan kun je die plek, die kun je dan markeren. En dan kan dat een plek van herdenking worden.
En hoe is het in het Joodse gedeelte dan anders?
Ja, totaal anders. Daar geldt de halacha, die Joodse wetten ten aanzien van graven. Die mag je niet verstoren. En daar hebben we 5 jaar lang geofysische metingen gedaan. Dus ook met allerlei apparatuur, zonder dat je echt de grond in gaat, probeer je structuren in de ondergrond te meten. 5 jaar lang gemeten om maar te weten te komen waar de graven ongeveer zitten. Nou, en na overleg met de opperrabijn van Polen vorig jaar zijn we er dan uiteindelijk op uitgekomen dat we dat we konden zeggen en dat ook geaccepteerd werd van nou, dit gebied, daar liggen massagraven. Mm-hmm. En daar blijven we dus vanaf. En dan we richten ons dus juist op structuren daaromheen. En in dit geval de gaskamers.
Ja. Want er is... En als je maar heel weinig mag graven, hoe kan je die structuren dan vinden?
Die geofysische onderzoeken die geven richting eigenlijk aan dat onderzoek. Dus je kan heel gericht kun je eigenlijk hele kleine proefputjes aanleggen. En dat kan wel later een argument zijn, die discussie speelt op dit moment, om daar verder te graven. Er is van de gaskamers van Treblinka en Sobibor en Belzec is er nog nooit één teruggevonden, behalve die ene vierkante meter waar ik dan toevallig in zat.
Ja, waar je die tegel gevonden hebt.
En nog een aantal andere dingen, ja.
Dus het klonk allemaal heel sensationeel en ik dacht, dat is Amerikaans opgeklopt, maar het is echt een heel bijzondere vondst.
Het is zeker een heel bijzondere vondst in combinatie met die andere dingen die we daar ook gevonden hebben. En mm-hmm. Daar moet je de hele documentaire voor zien.
Ja. Hoe ver zijn jullie daar nou in Treblinka? Is dat bijna klaar?
Nou, we zijn net begonnen.
Net begonnen.
Ja, dit gaat nog vele jaren duren.
Ja. En dan ben je ook nog bezig in Sobibor. Is dat eenzelfde soort onderzoek?
Nee, is heel anders. Oh. Sobibor, daar hebben een aantal landen eigenlijk de handen ineen geslagen. Dat zijn Nederland, Slowakije, Israël en Polen. Dat lijkt een vreemde combinatie, maar Nederland en Slowakije, daar veel slachtoffers komen uit die landen. Dus vandaar. En die willen daar een nieuw monument bouwen. En dat is niet een klein monument, dat is eigenlijk een hele een soort monumentale inrichting van dat kamp. Als je daar nu heen gaat, heb je een paar monumenten uit de 60e jaren. En die staan eigenlijk ook nog niet eens op de goede plek. Want die moeten dan bijvoorbeeld de plek van de gaskamer aanduiden of van de Himmelfahrtstrasse. Mm-hmm. Dat is zeg maar het pad naar de gaskamer. Nou, dit ligt allemaal op de verkeerde plek. Daar komt een nieuw monument. En dat impliceert dat je daar je gaat eigenlijk bouwen. Dus er gaat grondverzet plaatsvinden. Dus wij graven eigenlijk voor dat grondverzet uit.
Ja, maar gaan wij op een van die plekken ook dingen te zien krijgen? Want ik denk bij archeologie ook altijd aan zaken als Pompeji en zo. Daar kan je fantastisch rondlopen, daar kan je als publiek ook dingen zien. Of gebeurt dat helemaal niet meer en blijft alles onder de grond?
Nou, je hebt natuurlijk vondsten, dat zeker wel. Dus die zul je te zien krijgen, want er gaat ook een nieuw museum komen. Voor de rest moet je het in Sobibor wel doen met grondsporen. Nou, die kun je eigenlijk wat minder goed laten zien. Fotomateriaal en dergelijke. Kijk, met stenen structuren, voor zover ik weet, in Treblinka en Sobibor was er maar één stenen structuur. En dat is de gaskamer.
Ja, en dus die zijn afgebroken, die zijn helemaal weg.
Nou, in Treblinka blijkt dat in ieder geval niet het geval. In Sobibor hebben we hem nog niet gevonden.
Oké. Okay. Nou, ik wens je veel succes met je verdere onderzoek. Helemaal tot slot, wat denk je met wat er met die serie Nazi Woorddekkers gaat gebeuren? Krijgen we die nog te zien of gaat die in een la verdwijnen?
Die verdwijnt in een hele diepe la.
In een hele diepe la. Oké, okay. Ivar Schuten, heel hartelijk dank voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Het is 22:30 geweest, hoog tijd voor de column. En vandaag komt hij van, u hoorde al, Nelleke Noordervliet.
In de Tweede Wereldoorlog werden uit Frankrijk geroofde kunstschatten in het kasteel opgeborgen. Ook een deel van de nazi-goudreserve werd er bewaard. De kunstschatten zijn teruggekeerd, het goud is nog altijd zoek. De rijkdommen lagen er overigens goed en veilig. Het slot stond bovenop een rotsnaald met een ruig gebergte in de rug en een ver uitzicht over het dal aan de voorzijde, zodat de vijand tijdig kon worden opgemerkt. Een dramatische ligging. Het is het kasteel van sprookjeskoning Lodewijk II van Beieren, Neuschwanstein. In de ruim 20 jaar van zijn zonderlinge koningschap werkte hij aan diverse megalomane optrekjes die niet werden voltooid. Zijn fantasie van een mythisch koningschap ving hij rusteloos in stenen, terwijl zijn werkelijke macht verdampte tussen het groeiende Pruisen en het Habsburgse Rijk. Zijn levensverhaal heeft alle trekken van een soap opera op aristocratisch niveau. Kille ouders, onderdrukte homoseksualiteit, dwangmatige masturbatie, nachtelijke tochten in het maanlicht, verloren oorlogen, romantische dweepzucht met de grote componist Richard Wagner die hem plukte waar hij maar kon, krankzinnig verklaring, raadselachtige dood, verdronken of vermoord. Het is de tweede helft van de 19e eeuw als openheid en vrijheid worden gesmoord in enorme gewaden, imposante uniformen, barokke meubelen en muffe gordijnen. De tijd die Freud aan zijn verknipte cliëntele hielp. Neuschwanstein heeft alle trekken van mythische zelfoverschatting en een wanhopig geloof aan vergaande grootheid. Het is een bouwkundige folie, een architectonisch nepkasteel waarvan er geen tweede bestaat. Walt Disney heeft het als voorbeeld gebruikt en daarmee het prototype van een kasteel geschapen voor de massa. Het protserige slot van Doornroosje is de feodale decadente droom van Lodewijk. Beieren en Duitsland, het heilige Roomse Rijk revisited, het zuivere ridderlijke ideaal van vreemdesmettenvrij Lohengrin, zwaanridder. In Beieren wordt hij nog altijd vereerd. Een paar dagen geleden waren we in de buurt en besloten het kasteel te bezoeken. Natuurlijk kenden we het van legpuzzels van 1500 stukjes. De locatie figureert ook in het boek met 1000 dingen die je gezien moet hebben voor je sterft. Niettemin verkeerden we nog in de wat mistige en luie veronderstelling dat we tot een parkeerterrein vlak bij de hoofdingang van het slot konden doorrijden, alwaar we maximaal een 100-tal andere bezoekers zouden treffen, waarna we door gangen en zalen zouden slenteren, ons vergapend aan de middeleeuwse kitsch. We kwamen in een kermis terecht. Aan de voet van de rots een Eftelingachtig dorp met restaurants en informatiehuisjes, vertrekpunten van busjes en koetsen, parkeerterreinen voor touringcars en auto's. We besloten, net als veel anderen, naar boven te lopen. Een behoorlijke klim. Halverwege liepen we tegen een bord aan waarop sadistisch werd medegedeeld dat boven aan de poort geen tickets werden verkocht. Weer naar beneden? Nee. Boven bij het kasteel bleek bovendien dat het bezoek uitsluitend per rondleiding ging. En daar hebben we een gloeiende hekel aan, omdat een rondleiding altijd te weinig vertelt van wat je wilt weten en te veel van wat je worst zal wezen. De wachttijd voor kaartjesbezitters was minimaal een uur. We zagen grote groepen Chinezen en Japanners, luidruchtige Italianen, hele kuddes middelbare scholieren, zwermen Amerikaanse studenten. We hadden geen idee wat ze er kwamen doen en zij zelf ook niet. Geschiedenis, of wat ervoor moet doorgaan, is big business. Snel weer naar beneden dus. Ach, arme Ludwig, mensenschuw als je was, je moest eens weten.
Ja, Ludwig die Beieren. En dit was natuurlijk de mooie romantische kant van dat zwarte Duitsland eigenlijk nog.
Ja, maar die romantische kant heeft dus dat zwarte in zich.
Juist.
Ja, prachtig. Zo klinkt het Russisch volkslied zoals het sinds 2000 gespeeld en gezongen wordt. Het zal in de Oekraïne deze weken met gemengde gevoelens zijn aangehoord. Met vreugde door de Russische patriotten te plaatsen en met reserve in de rest van het land. Men heeft er ogenschijnlijk een Russenprobleem. Het begon op de Krim en is nu verplaatst naar Oost-Oekraïne. En al is er een Europees, Amerikaans, Oekraïens en Russisch akkoord, het probleem zal zich ongetwijfeld nog voortslepen.
Ja, en dat bracht ons op de vraag, hoe zit het eigenlijk met de Russen in die voormalige gebieden van de Sovjet-Unie? En, nou ja, wat we al zeiden, komen ze straks allemaal tevoorschijn? Of is dat vooral een westerse angstdroom dat ze zich allemaal zouden willen afscheiden? Nou, om ons daarover bij te praten aan tafel, Oekraïnoloog, Oost-Europa-kundige, Rusland-deskundige Mark Jansen, een paar maanden geleden net op het juiste moment een boek geschreven over de geschiedenis van Oekraïne. Loopt dat lekker, dat boek, Mark? Eerst even heel kort.
De eerste druk is bijna uitverkocht. Woensdag komt de tweede druk. En daarna is het weer afwachten wat de kopers doen.
Goed. Ja,
dus van jou mag het zich even voortslepen nog daar.
Nou ja, ik kijk er met gemengde gevoelens naar. Want ik heb het ook erg te doen met de Oekraïners natuurlijk.
Ja, daar gaan we het dadelijk ook over hebben. Maar even dat volkslied, dat Russisch volkslied. Is dat eigenlijk nog steeds het volkslied? Wij dachten nou, eigenlijk altijd dat
gezegd, het Russisch... Dit is het Russisch volkslied, maar wat we net hoorden is de versie van 1944.
Juist, maar wij dachten altijd dat de internationale...
De onverwoestbare Unie. Ja. Dat was natuurlijk de Sovjet-Unie. En die bestaat niet meer.
We hebben die met de verkeerde tekst gepakt. Maar het is wel dezelfde melodie. Er is in 2000 de nieuwe tekst.
Het is heel grappig. Ja. Je hebt van dit volkslied verschillende versies.
Ja.
De eerste versie heeft gelopen van 1944. Hè. Toen is het dus, daarvoor hadden ze trouwens de internationale alles.
Dat was eigenlijk de vraag. Wij dachten eigenlijk nog een beetje dom als we hier zijn dat de internationale nog steeds het volkslied was van de Russen. Maar dat is al heel lang niet meer zo.
Nou ja, tot het eind van de Tweede Wereldoorlog was dat het officiële volkslied. Maar toen had men dat toch een beetje achter zich gelaten. Hè? Want toen had men toch wel besloten dat de Sovjet-Unie toch wel het land van vooral de Russen en nog een paar volkeren was. En niet van iedereen. En toen in 1944 is dit volkslied dan ingevoerd. Alexandrov was de componist en Sergej Michalkov, vader van de filmer. Nikita Michalkov was de tekstschrijver. Maar het probleem was dat in die tekst de persoon van Stalin nogal prominent aanwezig was. En toen Stalin in 1956 van zijn voetstuk viel, kon dat dus niet meer. En toen is er dus een periode geweest dat het volkslied alleen maar zonder woorden werd gespeeld. En onder Brezhnev op een gegeven moment heeft men besloten om een nieuwe tekst te maken, waarin Stalin dan werd vervangen door Lenin. Lenin was natuurlijk de grondlegger van de Sovjet-Unie. Die bleef altijd goed.
De goede vader des vaderlands.
En Stalin, dat was een beetje problematisch. Die kon je maar beter doodzwijgen. En dus in 1977 is er een nieuwe versie gekomen met nieuwe woorden. En dat heeft bestaan tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
En wat
toen zat
nu?
Men weer met een probleem. Want zoals ik al zei, de onverwoestbare Unie van vrije republieken, dat kon toen ook niet meer. Toen is er een soort tussenperiode weer geweest. Toen hebben ze een lied van Glinka, Russisch componist. Een patriotische lied heet het, als ik me goed herinner. Ja.
Was er niet een verkiezing geweest voor een lied? Of?
Nou, dat is, dat is weer iets anders.
Oh. Het is al behoorlijk gecompliceerd. Dus ze hebben nu weer een nieuwe tekst.
Ze hebben dus dat oude volkslied in 2000 hebben ze weer opgepakt. En daar hebben ze een nieuwe versie van gemaakt. En nu, het is grappig, is voor de eerste tekst was Stalin heel prominent aanwezig. De tweede tekst was Lenin heel prominent aanwezig. En nu is het opeens God die opeens weer heel prominent aanwezig is. Dus men is teruggekeerd naar de oude orthodoxe
geloof. Dat brengt ons natuurlijk gelijk bij de vraag. Je maakt het mooie rijtje. Stalin, Lenin, God. Wij zouden geneigd zijn, dom als we zijn, te denken Stalin, Lenin, Poetin, maar kennelijk heeft men toch zoveel smaak dat men zegt Stalin, Lenin, God.
Dat is misschien de volgende versie.
dus dat Russisch nationalisme wat we nu in Oost-Oekraïne zien, waar gaat dat dan? Dat gaat op Stalin terug, dat gaat op vadertje Tsaar terug misschien. Waar gaat dat op terug? Wat zijn de rituelen?
Nou ja, nationalisme is natuurlijk een uitvinding. Is in de 18e eeuw uitgevonden. Toen bedacht men dat mensen die dezelfde taal spraken en min of meer dezelfde tradities erop nahielden, dat die één volk vormde en dat die ook een gedachte nodig hadden, namelijk het nationalisme. En dat is natuurlijk gebruikt door intellectuelen om daar iets mee te doen. Dus Russen als volk bestaan natuurlijk langer. Maar als het nationale Russische gevoel, dat is in de 19e eeuw eigenlijk ontstaan en is pas de tweede helft van de 19e eeuw is men dat echt politiek gaan gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk daarna in de Sovjet-Unie is dat voortgezet. Zat men een klein beetje met het probleem dat de Sovjet-Unie natuurlijk niet alleen het vaderland van de Russen was, maar van nog een aantal volkeren. He, dus het moest een beetje worden gemixt, die verschillende. En dat is het ene moment is het nadruk een beetje meer op het internationalisme. Hè? Dat eerste volk niet. De andere momenten is, hè, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, is het nadruk heel erg sterk op juist dat Russische nationale gevoel. Dus dat loopt een beetje door elkaar heen.
Ja, we komen daar denk ik nog wel even op dadelijk. Maar even nog terug naar die wat vroegere oorsprong. Ik las ergens in de krant dat Poetin vlak voordat dat akkoord werd gesloten, het in een Russische krant nog heeft de term heeft gebezigd over Oost-Oekraïne en aanverwante gebieden als Nieuw-Rusland. En dat schijnt een term uit de 18e en 19e eeuw te zijn.
Nieuw-Rusland, dat is inderdaad door. Hè, we hadden deze week hadden we het vraag- en antwoorduurtje van Poetin. Nou, een paar uurtjes trouwens. Dat duurde vrij lang. Vragen geselecteerd natuurlijk. En toen op een gegeven moment toen werd hem gevraagd, ja, wat is Oekraïne eigenlijk? En toen zeiden ja, een groot deel van Oekraïne, dat is eigenlijk helemaal niet Oekraïne, dat is Nieuw-Rusland, Novorossiya. Hè? En dat die term is ontstaan eind 18e eeuw. Toen heeft Catharina de Grote, overigens zelf van Duitse geboorte, daar zeg ik wel even voor het gemak bij, maar doet er niet toe, die heeft toen op het Ottomaanse Rijk het gebied ten noorden van de Zwarte Zee laten veroveren. Inclusief de Krim. En dat gebied noemde zij vervolgens Nieuw-Rusland, Novorossiya. Ja.
En wat viel daar nog meer onder als je nu naar al die andere Oost-Europese nieuwe landen kijkt?
Novorossiya was dat gebied aan de Zwarte Zee. Ja, ja. In de zin dat Poetin het laatst gebruikte, die heeft het enorm uitgebreid. Die heeft het tot Kharkov laten uitstrekken. En dat heeft natuurlijk een politieke bedoeling. Hij wil eigenlijk zeggen dat gebied is niet Oekraïens, maar het is eigenlijk Russisch.
Ja, ja, maar met de huidige angst dat hij ook naar de Baltische Staten en dat soort plekken gaat kijken, dat hoort niet bij dat nieuwe Rusland in ieder geval.
Nou, dat is, ik weet natuurlijk nooit wat Poetin allemaal nog van plan is. Dat lijkt me wel, dan gaat hij het begrip wel heel erg uitbreiden. Maar daar wonen natuurlijk wel Russen in de Baltische landen. In Letland, Estland heb je een grote Russische minderheid. De Sovjet-tijd was men zelfs bang dat er zoveel Russen daar zouden binnenkomen dat het Estse en het Letse nationale gevoel helemaal zou worden verdrongen. Dat is in 1991 enigszins gekeerd, zou je kunnen zeggen. Maar er is natuurlijk nog steeds een hele. In Letland is het een derde, in Estland is het een kwart ongeveer van de bevolking. Die zijn overigens niet allemaal voor aansluiting bij Rusland. Dat moet ik er meteen wel bij zeggen, hoor. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het op prijs stellen dat ze toch in een min of meer vrij land wonen en bijvoorbeeld de Europese Unie kunnen binnenreizen. Maar er is natuurlijk ook een minderheid die denkt, ja, laten we dat maar gebruiken. Dat de hulp van Poetin om onze positie wat te verbeteren.
Ja, want ik heb begrepen dat een groot deel van die mensen in de Baltische gebieden, dat die met name in de oorlogsjaren gekomen zijn, in de tijd van Stalin. 1 miljoen Russen, geloof ik, verplaatst.
Nou, precies een getal, daar wil ik van afwezen. Maar, kijk maar, de Baltische landen waren natuurlijk tot 1939 waren die onafhankelijk. Hè? Je hebt in de interbellum, was dat, daarvoor hebben ze overigens wel bij het Russische Rijk gehoord, een periode. Maar toen werden ze vooral bewoond dus door die Esten, die Letten en die Litouwers. Was ook wel een Russische minderheid, maar die was vrij gering. Joodse minderheid had je natuurlijk ook nog. En na 1939, na de Tweede Wereldoorlog, is daar de industrie ontwikkeld. Zijn de steden daar groter geworden. Dus er werden ook Russische troepen ingezet. En dat trok natuurlijk allemaal Russen vanuit de Sovjet-Unie. Die daar kwamen werken in de industrie. Die daar hun diensttijd kwamen vervullen. Of andere dingen kwamen doen. KGB'ers natuurlijk ook. Ja, en die daar zo prettig gebied vonden dat ze nadat hun dienst erop zat, daar maar zich gevestigd hebben en daar bleven. En hun kinderen of kleinkinderen, die wonen daar nog steeds.
Ja. Was er ook sprake bijvoorbeeld onder Stalin en onder het Sovjet-imperium van een soort bewuste politiek van Russificatie, dat Russen naar gebieden toegestuurd werden, hè, zoals wij destijds de Hollanders naar Limburg stuurden om daar orde op zaken te stellen en te zorgen dat het geen zootje werd. Vanuit Hollands perspectief gezien dan. Gebeurden zulke dingen ook in de voormalige Sovjet-Unie?
Nou ja, je hebt natuurlijk wat je hebt gehad in de Sovjet-Unie, je hebt de geleide bevolkingspolitiek gehad. Je hebt bijvoorbeeld deportaties van volkeren gehad. Hè? De
Krim-Tataren waren meestal geen Russen. Dat waren Tsjetsjenen.
Maar goed, die werden dus verplaatst. Ja, ja. Hè? Dus de Krim-Tataren, om eens even dat geval te noemen. In 1944 werden die ervan beschuldigd dat die zouden hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Nou, dat heeft vast wel plaatsgevonden. Zoals alle volkeren van de Sovjet-Unie wel gecollaboreerd hebben tot op zekere hoogte. Maar de bevolking werd als geheel daarvoor verantwoordelijk gehouden en werd dus naar Centraal-Azië verplaatst. Daarvoor in de plaats kwamen nieuwe kolonisten. En dat waren in grote getalen waren dat Russen inderdaad. Hè? Dus de Russische meerderheid die zich nu op de Krim bevindt... is als gevolg van die deportatie in de delen daar naartoe gekomen.
O, zo ging dat wel. Je haalde een deel weg en zette daar een stukje voor terug.
Hè, die grond moest bewerkt worden. De steden moesten bevolkt worden. Dus daar kwamen nieuwe mensen voor in de plaats. En dat waren natuurlijk vaak Russen, inderdaad.
Ja. We gaan ook heel eventjes nog naar... want dat is toch een te mooi fragment om te laten liggen. We hadden het al over Stalin als een van de vaders van dat nieuwe nationalisme. We gaan even luisteren naar 1953... na 5 maart wel te verstaan.
Uit het Kremlin kwam het bericht dat maarschalk Stalin... als gevolg van een ernstige hersenbloeding op 73-jarige leeftijd is overleden. Het volk van de Sovjet-Unie zag zijn leider bij officiële gelegenheden... zoals de traditionele 1 mei-parades. Na de dood van Lenin in 1924 nam Jozef Stalin weldra de belangrijkste plaats in. Ieder jaar woonde hij trouw de herdenking bij... van de sterfdag van zijn grote voorganger. Stalin sprak slechts zelden in het openbaar... Toch zijn er enkele opnamen van zijn meest belangrijke redenvoeringen gemaakt. De wereld zal zich Jozef Stalin herinneren als een van de belangrijkste politieke leiders van deze generatie. Het volk van Sovjet-Rusland zal hem gedenken als een van zijn grootste zonen.
Wat zo aardig is aan dit fragment... dat je gelijk het probleem van de Sovjet-Unie hoort. Het volk van Sovjet-Rusland. Dus dat is dat op twee gedachten hinken. Want Stalin heeft toch eigenlijk... dat moeten we zeggen dat het nationalisme onder Stalin... een enorme impuls heeft gekregen dankzij die oorlog?
Nou, het grappige is, je hoort hier Stalin... en je hoort dat hij een zwaar accent heeft in het Russisch. Hè? We moeten even niet vergeten dat Stalin zelf een Georgiër was. Mm-hmm. Hij was helemaal geen Rus. Maar hij heeft wel het Russische patriotisme... heeft hij natuurlijk gebruikt. Hè? Omdat hij dacht, dat is de basis, de politieke basis... waarop ik mijn regime kan vestigen. Maar er is, wat je, in hoeverre heeft hij Russisch nationalisme gebruikt... Je kan eigenlijk zien in de Sovjet-geschiedenis... je kan natuurlijk nooit alleen maar gebruik maken van het Russisch nationalisme. Ja. Hè? Want de helft van de bevolking was Russisch... Ja. En de helft van de bevolking was niet Russisch. Hè? Dus hij moest dat altijd een beetje proberen te mixen. En je ziet ook dat er perioden zijn in de Russische geschiedenis. Je hebt in de jaren 20 bijvoorbeeld heb je een periode gehad... dat juist de culturen en de talen van de minderheden... dat die enorm... Werden in acht werden genomen. Ja, hè?
Vanwege dat internationalisme. Dus van
in
het
Oekraïne heb je toen een periode van Oekraïnisering... zoals het werd genoemd gehad. Hè? Dus zelfs de bestuurstaal in Kiev moest officieel Oekraïens zijn. Dat is het op een gegeven moment in de jaren 30 is dat weer ten einde gekomen. Omdat Stalin tot de conclusie was gekomen... dat dat toch politiek niet opportun was. Dat het beter was om toch maar meer dat Russisch nationalisme nadruk te geven. Dus vanaf halverwege de jaren 30 wordt dat Russisch nationalisme weer veel belangrijker. Maar je hebt wel ook weer later in de periode, onder Khrushchev bijvoorbeeld... krijgen ook de Centraal-Aziatische nationaliteiten... krijgen toch weer iets meer macht in hun eigen republiek. Dus dat is een beetje een golfbeweging die ze op en neer gaat.
Maar wat je in het Westen natuurlijk nu veel hoort, de angst... dat in allerlei voormalige gebieden in de voormalige Sovjet-Unie... Russen uit de kast komen en afscheiding gaan eisen. Als je aan Oekraïne nu denkt en je kijkt even naar die andere gebieden... hoe bang moeten we daarvoor zijn? Of moeten we helemaal niet bang zijn? Jij moet ons dat kunnen uitleggen.
Nou, bang, of je bang wil worden, dat moet je zelf weten. Maar er is, in hoeverre heeft wat er nu gebeurt heeft politieke gevolgen. En ik denk, wat er nu aan de gang is gewoon een politieke campagne... die door Poetin is opgezet... Hij beseft dat Oekraïne een verdeeld land is. Dat daar de stemming in Oost-Oekraïne verschillend is van de stemming in West-Oekraïne. En daar probeert hij politiek gebruik van te maken. Het feit dat daar inderdaad een Russische minderheid woont... dat is natuurlijk makkelijk, hè, dat kan hij gebruiken. Overigens zijn ook in Oost-Oekraïne lang niet alle Russen op de hand van Poetin. Lang niet alle Russen willen daar aansluiten bij Rusland. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, nou, hè, in Oekraïne... is meer vrijheid dan in Moskou, zal ik maar zeggen. En die willen dat helemaal niet. Daar wordt natuurlijk door Poetin, dat wordt veronachtzaamd. Hè? Hij stokt de zaak op, gebruikt de mensen die wel kan gebruiken... gebruikt die voor zijn zaak. En waar dat op uit gaat lopen, dat heb ik al eens eerder gezegd... dat weten we natuurlijk niet precies. In ieder geval zal hij proberen de macht van Kiev zoveel mogelijk te ondergraven. Of dat ertoe zal leiden dat een groter gebied bij Rusland zal worden gevoegd. Of dat er alleen maar zal worden voor gezorgd dat de macht van Kiev heel gering is in het oosten van Oekraïne. Dat weten we niet. Hè? Dat kan allebei. Maar het gaat er dus om dat de invloed van Moskou, van Rusland, wordt vergroot, ook in Oekraïne.
Ja, dus eindelijk zeg jij, hier zit vooral Poetin achter. Maar waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is Poetin die speelt op dat sentiment. Maar is er nou ook, zeg maar, een plek voor dat sentiment in die zin dat de Russen in die voormalige gebieden, met name nu in Oekraïne, hebben die bijvoorbeeld een wat minder goede sociaal-economische situatie? Zijn ze achtergesteld? Of is er reden, naast zeg maar propaganda van Poetin, zijn er ook andere redenen om dat Rusland aan te willen hangen als Rus?
Nou, wat door Poetin natuurlijk heel vaak naar voren is gehaald, is dat de rechten van de Russen op de Krim en in Oost-Oekraïne zouden worden vertrapt. Hè, dat hun taal, dat die niet tot zijn recht zou kunnen komen, dat die mensen eigenlijk worden ver-Oekraïniseerd. Dat is eigenlijk het idee dat hij heeft gewekt. Ik ben zelf regelmatig in Oekraïne geweest, ook in die delen waar Russen wonen, waar Russisch de voertaal is. En daar merk je helemaal niets ervan dat de rechten van Russen worden vertrapt.
Maar over sommige Baltische staten schijnt het wel zo te zijn.
Ja, maar het nu even over Oekraïne. En op de Krim, Oost-Oekraïne, daar is gewoon de taal die je op straat hoort, is Russisch. He, ook de Oekraïners die in Oost-Oekraïne, het zijn niet allemaal Russen, het zijn ook Russisch-talige Oekraïners, die spreken Russisch onder elkaar. En dat is geen enkel probleem. Het enige probleem wat zou kunnen bestaan, waar men ook aanstoot aan neemt, is dat in officiële documenten, officiële bijeenkomsten, dat daar dan Oekraïens de voertaal moet zijn. En daar storen sommige mensen zich inderdaad aan, maar dat is natuurlijk iets anders dan vertrappen van rechten.
Nelke Nordenvliet.
Hoe groot is het verschil tussen Oekraïens en Russisch?
Het is een beetje moeilijk om precies. Ja. Laten we zeggen, zo'n beetje als tussen Duits en Nederlands. Of tussen Spaans en Portugees. Okay. Dat is ongeveer het verschil.
Want Paul zei net al, in de Oekraïne zeg je, is het eigenlijk vrij redelijk geregeld tussen de Russen en de Oekraïners. Paul noemde net de Baltische staten. Is dat in andere landen anders dan andere voormalige gebieden? Moeten we daar wel, zijn Russen daar wel, zeg maar, het kind van de rekening van de nieuwe verhoudingen?
Nou, laten we Letland als voorbeeld nemen. He, daar is dus een taalpolitiek die erin houdt dat in het onderwijs Lets als eerste taal wordt gebruikt. En en daar zie je ook een tendens dat het aantal uren dat aan Russisch kan worden besteed, dat geleidelijk aan wordt teruggedrongen. In Letland is dat het geval, en in Estland ook. Maar dat is dus in Oekraïne eigenlijk helemaal niet het geval.
Dus dat zijn eigenlijk meer de risicogebieden in zekere zin. Mark Jansen, het akkoord, daar kunnen we het niet meer over hebben. Moeten we daar iets van verwachten, heel kort?
Nou, het is al geschonden en het, ik denk niet dat het verder veel zal veranderen aan de zaak.
Goed. Heel hartelijk dank. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met het verhaal van Jezus als filmster. Blijf dus luisteren naar Radio 1. Tot zo, tot na het nieuws.
Zometeen de perstribune met als speciale gastpresentator Evert ten Haan.